In werkelijkheid ligt de oorzaak der dingen, alle dingen, in de hemel. Zowel in positieve zin als in negatieve zin. Daarom lezen we meteen in Genesis 1 al over lichten uit de hemel. Lichten die zijn tot tekenen en tot gezette tijden. Waarmee dus meteen al gezegd is dat het de oorzaak der dingen is. Abusievelijk stamt hiervan ook de zogeheten astrologie. Die de oorzaak der dingen aan de sterren toeschrijft. Bijna goed, denk ik dan. Bijna goed, maar helemaal ernaast. Maar toch, er zit wat in, inderdaad. Wij vinden trouwens heel de Bijbel door dat gesproken wordt over tekenen uit de hemel. Ik heb hier een reeks teksten, maar ik geef ze u niet. Ik noem alleen de inhoud daarvan. Maar ook in het Nieuwe Testament wordt gesproken over een teken uit de hemel. In Matteüs 16 vers 1 vragen de discipelen, of niet de discipelen, maar de mensen, zijn publiek. Het publiek van de Heer Jezus vraagt dat hij hun een teken uit de hemel zou tonen. Een teken waarvan de oorzaak komt vanuit die andere wereld. Waarbij die onzienlijke wereld zich op een of andere wijze zou manifesteren. Dat heet dan ook inderdaad een teken. Het is al zo sterk, niet alleen de zogenaamde wonderen beschouwd worden als tekenen uit de hemel. En ook bij verschillende gelegenheden zo genoemd worden. Maar het is ook zo dat het eigenlijk geldt voor alle typologie. Ik herinner u maar aan, ik meen dat het Hebreeën 8 is. Waar gesproken wordt over de bouw van de tabernakel en de hele instelling van de eredienst in tabernakel en later in de tempel. Waarbij gezegd werd tot Mozes, ziet dat gij het alles maakt naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Maar daarna in het volgende hoofdstuk ook met name in Hebreeën 9 wordt gesproken over het voorbeeld der hemelse dingen. En de gedachte is dat de hemelse dingen zelf die Mozes gezien had bepalend waren voor de uitwerking daarvan ook in de Oud-Testamentische eredienst. Maar meer nog zijn ze bepalend voor de uitwerking daarvan in onze tegenwoordige Nieuw-Testamentische dienst. Die dingen zijn uit de hemel afkomstig, zijn vanuit de hemel medegedeeld, maar ook in tekenen, ik bedoel nu nog steeds de symboliek, tekenen uit de hemel vastgelegd. Want hoe dan ook symboliek is altijd symboliek van hemelse dingen. Als we dat niet merken, dan doen we het niet goed. Symboliek wijst altijd terug naar die andere wereld. En dingen die eigenlijk geen gestalte kunnen krijgen, worden op symbolische wijze eventueel voorgesteld. Omdat er die andere wereld is. Als die andere wereld er niet was, zou er eigenlijk ook geen symboliek zijn. Althans niet in de Bijbelse toepassing ervan. Veel belangrijker voor ons is ongetwijfeld dat in de Bijbel steeds gesproken wordt over een woord uit de hemel. Begrijp je me goed? Wij zeggen, de Heer spreekt. God spreekt. De engel des Heeren sprak in het Oude Testament. Het is allemaal tot je dienst, maar wat er regelmatig staat is uit de hemel. De eerste keer dat ik het tegenkom, dat ik het tegenkwam in ieder geval, was in Genesis 21 vers 17, waar Ismaël, nou ja, Hagar, met haar zoon Ismaël, u weet wel, de dienstmaagd en de zoon der dienstmaagd, zoals het later in Galaten 4 heet. Die waren uitgedreven en op sterven na dood midden in een woestijn. Ismaël in de woestijn, ja, is nu nog zo, maar laat maar zitten. En op sterven na dood, gebrek aan leven, dat is nu nog zo, overigens. Het enige wat men daar ziet is Fata Morgana's. Of zijn het Fata's Morgana? Dat weet ik nooit precies. Maar in ieder geval, men ziet dingen die er niet zijn. En dat komt onder Ismaël en Esau en Amalek nogal eens voor. Maar laat maar zitten. Maar ze zijn daar dan en dan in Hagar en Ismaël. En dan staat er, en toen was er een stem uit de hemel. Dat het de Heer was, weten we. Maar zo heet het niet eens. Er was een stem uit de hemel, vanuit die andere wereld. Dat was dus niet zo ver weg. En dan wordt er gezegd dat de Heer gezien heeft enzovoort. Het dienstmaagd en zijn zoon en haar zoon en dat soort dingen meer. Het is de eerste keer dat ik het tegenkom in de Bijbel. Stem uit de hemel. De tweede keer is trouwens een hoofdstuk verder. Het is leuk, je komt zulke leuke dingen tegen. Kun je een mooie preek van maken, Arie, onthoud hem. Later. denk ik altijd. Ik vergeet het altijd. Maar het zijn mooie, leuke dingen voor een korte toespraak. Je weet, de twee keren in de Bijbel, de twee eerste keren over stem uit de hemel, de eerste keer bij Ismaël. De tweede keer gaat dubbel op. Die komt dan meteen twee keer. Dat is in Genesis 22, vers 11 en 15, als Abraham Isaac zou offeren. Die andere zoon, de vrije. En dan komt er twee keer die stem uit de hemel. Abraham, doe dat niet. Dat is goed zo. En Isaac wordt een leven gespaard, of hoe dat maar heten mag. Ik kan er nou niet uitgebreid op ingaan, maar dat het een beeld is van de opstanding van Christus en de roeping van de gemeente als erfgenaam van Abraham, als zoon der vrije, en hoe het allemaal maar heten mag, in Galaten 4, dat moet nu maar even voor kennisgeving worden aangenomen, maar een stem uit de hemel die zegeningen geeft aan Isaac, laten we zeggen een type van de gemeente, maar in tweede instantie ook aan Ismaël, daar in elk geval ook, maar in elk geval een type van Israël. Als u begrijpt wat ik bedoel. Een stem uit de hemel. De mens regelt dat niet zelf. De roeping van de... De verkiezing van Isaac is niet door de mens geregeld. Die van Ismaël op een andere manier trouwens net zo min. Het was een stem uit de hemel die het zegt. En voor ons, in onze dagen, geldt nog precies hetzelfde. Onze plaats, onze positie als erfgenamen van Isaac, als deelhebbend aan de beloften van Abraham, Isaac en Jacob, is niet wat we zelf hebben uitgedacht, of wat we zelf hebben uitgefilosofeerd, of waarvan we zelf denken dat het zo moet zijn, om wat voor reden dan ook. Integendeel, het is ons geopenbaard. Dat is ook de reden waarom wij gelovigen dikwijls beschouwd worden als domme mensen. Ik lach daar ook om, want soms zijn we dat ook echt hoor, domme mensen. Maar goed, maar om te geloven wat God zegt, dat is niet zo dom. Alleen je schijnt dat je daar minder verstand voor nodig hebt. En dat komt ons wel goed uit, lijkt mij toch. God heeft gesproken. Einde van het verhaal. Zie? Dat nemen wij voor kennisgeving aan. En dat is wat geloof is. Alleen, het doet niet op beroep op het menselijk intellect, om niet te zeggen de menselijke fantasie. Want dat ligt heel dicht bij elkaar. Dat hoef ik nou gelukkig ook niet uit te leggen. Maar neem u van me aan, dat kun je rustig van me aannemen, dat is zo. He? Hoe intelligenter, hoe meer men fantaseren kan. En hoe beter men het kan onderbouwen. Het is niet de waarheid dan. Als de waarheid is, heb je dat allemaal niet nodig. Als de waarheid is, zeg je gewoon, er staat geschreven. God heeft gesproken. Hij heeft het zelfs ons zwart op wit medegedeeld. Dat is het hele verhaal. Zie? Stem uit de hemel. De derde schriftplaats waar ik het lees is over de stem uit de hemel is in Exodus 20, vers 22. Waar het gaat over een stem des Heren die sprak tot Israël. Daarna Deuteronomie 4, vers 36. Stem uit de hemel. Onderwijzing voor Israël. Kijk, daar halen wij onze kennis vandaan. Voor zover wij verlicht zijn, is het niet omdat wij een knopje gevonden hebben in onszelf, waarmee we het licht kunnen aanzetten of zo, waarmee we licht zelf produceren. Dat kunnen wij niet. De mens is in duisternis, sterker nog, de mens is duisternis, staat er bij gelegenheid zelfs. Zie? Maar God heeft met zijn licht in onze harten geschenen. God heeft gesproken. De evangelie, de blijde boodschap van Gods wegen, is kracht Gods tot zaligheid. Het is een hemelse boodschap. Paulus zegt er later van, en hij verexcuseert zich eigenlijk, als dat een goed Nederlands woord is, maar ik vind het zo'n mooi woord, hè? Verexcuseer. Verexcuseer me, zeg je dan, hè? Maar goed, heb ik van mijn vader geleerd. Maar hij verexcuseert zich voor. Hij zegt, maar ja, het is ook niet een boodschap van de mens. Het is ook niet naar, dat wil zeggen in overeenstemming met de mens. Het komt niet van de mens, het komt van Gods wegen. En dat is maar goed ook, lijkt mij. Want wat de mens ook aan boodschap en filosofie heeft uitgedacht, ook aan religie trouwens, heeft de mens nooit wat goeds gebracht. En cynici zeggen, het heeft alleen maar ellende over de wereld gebracht. En het is ook zo. Wat de mens zelf bedenkt is, het kan alleen maar ellende zijn. Er komt uit de mens nou eenmaal niks goeds voort. Niet omdat ik dat denk, maar omdat God het zegt. Daarom is het zo. Het is niet veel voor nodig om dat daarna ook te constateren, zo zelf, dat dat inderdaad zo is. Men moet eerlijk zijn. En dan ziet men dat vanzelf. Maar God spreekt. Een mooie is natuurlijk ook die van Nehemia 9. Er wordt met terugwerkende kracht in Nehemia 9 gezegd in vers 13... dat God is nedergedaald op de Sinaï en heeft gesproken uit de hemel. Waar was hij toen hij sprak uit de hemel? Op de Sinaï, dat was niet zo ver weg. Even tussendoor, je weet toch inmiddels waar Sinaï ligt, hè? Echt ligt, hè? Met dank aan die Australiër. Ja, ik ben de naam alweer kwijt. Prachtige video, die is nog wel ergens in omloop. Ik weet niet bij wie. Wie heeft hem? Celeste. Zeg Jan, Celeste heeft er een. Ad Leeuwenhaag heeft er een. Theo van Helsdingen heeft er nog alleen. Als je het mij wel allemaal valse kopieën, maar illegale kopieën. Maar we hebben eerlijk geprobeerd om die dingen uit Australië te bestellen en het is domweg niet gelukt. Er wordt niks opgenomen, wordt niet gereageerd, telefoon is niet, fax niet, e-mail, die werkt allemaal niet. Dus toen hebben we zelf, want we vinden het belangrijk genoeg. Die berg ligt in Saoedi-Arabië, ja? De video op CD-ROM? Nou, in ieder geval, Wim de Goeie weet er meer van. Je hebt wat gekregen uit Australië, begrijp ik. Ja? Nee, het zijn van oorsprong al tamelijk amateuristisch gemaakte video's, helaas. Maar het is dus op cd en op video. Maar vraag het maar aan Wim de Goeie. Alles wat illegaal is, moet je gewoon bij Wim de Goeie. Vrij van de wet of vreugde voor leven. Ja. In ieder geval, nee, die is echt heel interessant. En die kregen wij pas in handen nadat wij op de Arabische Sinaï, die schiereiland geweest waren. Maar daar ligt de Sinaï niet echt. Ik heb er niet de minste twijfel meer over na het zien van die video. Het ligt echt in Saoedi-Arabië. Maar in Saoedi-Arabië ligt ook dus... Nou? Ja, Horeb ligt ernaast. Ook die video. Wat ligt er nog meer in Saoedi-Arabië? Als ik nog Sinaï zeg, wat ligt er nog meer in... Mekka en Medina. Maar er was nog zo'n... Ben kwam er ook vandaan. Maar daar hebben we het nou niet over. Van die winkel. Die Duitse winkel had hij. Laat maar zitten. Maar u begrijpt waar ik het over heb. Die berg staat in Arabië. Dat staat ook in laatste instantie in Galaten 4. Ik kom mezelf over de kop slaan waarom ik niet gewoon geloofd heb. Ooit meteen. Maar het is inderdaad zo, in Arabië, Paulus wist het en is er nog geweest. En het kan ook niet missen als je de opname ervan gezien hebt. Dat kan niet missen, dat is hem. Maar een paar kilometer verderop ligt Mekka. Een Medina. Met een steen, ook een rotsteen, weet u wel, die aan God wordt toegeschreven. Maar dat is de God deze eeuw. De overste deze wereld, aan wie die wordt toegeschreven. Maar goed, laat maar zitten. Maar je hebt hem daar. Maar er staat, God daalde neder uit de hemel, inderdaad. En niet zijn profeet Mohammed. God daalde neder uit de hemel en hij sprak met Mozes. En dat tot gevolg de geboorte van Israël. En dat heeft dus tot gevolg ook de toekomst van Israël. En zelfs heeft het tot gevolg de komst van de Messias dus. Want het zit er allemaal aan vast. Zie? Stem uit de hemel. Later werd die stem nog eens gehoord door Elia. Dezelfde plek. En nog later, als u mij vraagt, door de Heer Jezus. En in elk geval nog later door Paulus. Dat was een gisteren jongen. Die wist het goede loket te vinden. Hij zegt, ik ben niet bij mensen te raden gegaan. De boodschap is niet naar de mens. Ik ben meteen gegaan naar de berg in Arabië. Lees het maar na in Galaten 1 en 4 naast elkaar. Dan heb je het volledig. Maar zo is het. Historie vind je daar nog steeds. voer voor archeologen, maar niemand is erin geïnteresseerd. En men blijft volhouden, de uittocht uit Egypte en alles heeft niet plaatsgevonden. Maar op diezelfde video ziet u de overblijfselen ervan. Kan niet missen. Men had alleen, moet er alleen de juiste landkaart bij hebben. Dat is echt waar. Voor een historisch, absoluut duidelijk gedemonstreerd en bewezen. Maar goed, ik laat het er maar bij. Stem uit de hemel. Stem, geluid, licht uit de hemel. Of, dat was Job. Maar laat maar zitten. Psalm 19. De hemelen vertellen Gods eer. Psalm 50. De hemelen verkondigen zijn gerechtigheid. En zo verder. Ik begrijp dat je in de psalmen dan nog een eind verder komt met dit soort uitspraken. Men zou ze echt moeten lezen. Ik heb in ieder geval net iemand gesproken die in de voorafgaande dagen alle teksten met hemel inderdaad heeft doorgelezen. Dat moet je ook eigenlijk doen. Daar krijg je meteen een goed beeld van het geheel. De hemelen verkondigen zijn gerechtigheid. Psalm 97. Of wat dacht u van Ezechiël 1 vers 1? De hemelen werden geopend. En dus, ik zag de gezichten Gods. Woorden die later gebruikt worden door Johannes uiteraard in het boek Openbaring, waar de uitdrukking ook gebruikt wordt, hè. Een engel uit de hemel, stem uit de hemel, stemmen uit de hemel. En vooral wordt er nogal wat gezongen in de hemel. Dat zijn wij, maar dat begrijpt u al lang natuurlijk. He? Ik vrees alleen dat ze daar geen hemond hebben in de hemel. Dat is mijn grote zorg. Dat die daar definitief uitgestorven zijn. Maar laten we zitten. Maar de hemel, dat is de oorsprong der dingen. En de mooiste, dat zijn natuurlijk de uitspraken met betrekking tot de Heer Jezus Christus. Leest u ze na in Matthäus 3, vers 17. Een stem uit de hemel die zei, deze is mijn zoon. Of Marcus 1, vers 11, stem uit de hemel. Gij zijt mijn geliefde zoon. Of Johannes 12, vers 28... Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. Er staat bij stem uit de hemel. Uit een andere wereld, uit een onzienlijke wereld, maar even reëel en zelfs meer reëel dan de onze. Zie. En nog vele jaren later is het Petrus in zijn afscheidsbrief, in de tweede Petrusbrief, als hij spreekt over zijn uitgang, want zo heet dat bij hem, dan zegt hij, wij weten deze dingen zeker. Wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. We hebben die stem gehoord die van de hemel gebracht is toen we met hem op de heilige berg waren. Die stem die dus zei, deze is mijn zoon, de geliefde in welke ik al mijn welbehagen heb. En dat is de essentie van het woord wat van Gods wegen en dus vanuit de hemel tot ons komt. Dat is nog steeds zo. Alle verkondiging, bijbelse verkondiging, is altijd de verkondiging van Christus. En dat is ook wat God te zeggen heeft aan ons. Christus. Johannes vat het nog sterker samen en zegt daarom, hij is het woord, die zoon, die Christus is het woord. De essentie ervan is dat al wat God te zeggen heeft, heeft hij gezegd in zijn zoon. En dat is ook wat Hebreeën 1 zegt, de eerste verse. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken in of door, wat je maar vertaalt. Maar heeft tot ons gesproken in de zoon. En dat is Gods laatste woord. Dat is al lang geweest. U weet wel, waarom zegt God niks? Waarom bemoeit God er zich niet mee? Het antwoord is, God heeft zijn laatste woord gezegd. En voor zover hij in de toekomst alsnog iets zegt, het is wat plastisch voorgesteld, maar de Bijbel stelt het zo voor. Voor zover hij in de toekomst alsnog iets zegt, is het niet anders dan dat. Deze is mijn zoon. En als men vraagt deze, wel hij zal vertoond worden, zal verschijnen met grote kracht en heerlijkheid en aller oog zal hem zien. De boodschap is nog steeds dezelfde. Wie is hij? Wie is deze Christus, vragen de Joden, ik meen in Johannes 12. Wie is deze zoon des mensen? Het is niet anders, het antwoord is niet anders. Deze is die geliefde zoon in wie God al zijn welbehagen heeft. En in wie God zijn complete boodschap naar deze wereld brengt. Dat is wat wij min of meer abusievelijk, ik zei min of meer abusievelijk, maar dat is wat wij ook eigenlijk in de praktijk gewoonlijk gedenken op ons kerstfeest. Dat die hemelen opengaan, dat uit de hemel iets tastbaars tot ons komt. Begrijp je me goed? Ik zeg altijd meteen, het is een beetje prematuur, want eigenlijk gebeurde dat pas bij Pasen. Maar niettemin, het is correct, hij daalde uit de hemel neder. Want ik ga meteen maar even verder. De volgende waarvan we lezen dat het uit de hemel nederdaalt, dat is brood. En daarmee leven. Mag dan zo zijn dat mensen hun leven doorgeven aan hun nageslacht? Het nageslacht is er gewoonlijk niet al te blij mee, kan ik u mededelen. Uit betrouwbare bron, anders zou ik het ook niet geweten hebben. Nee, het is niet autobiografisch, maar ik bedoel, in het algemeen is dat toch zo? Het is toch niet zo'n prettige gedachte als ouder dat je je eigen zondige natuur meedeelt aan je kinderen, hoor. Je krijgt daarna meestal een koekje van eigen deeg. Eigen deeg. Nou ja. Een nieuwe metafoor. Maar laten we zitten. Maar de werkelijke oorsprong van het leven ligt natuurlijk niet bij de mens. Of in deze zinnelijke wereld. Ligt in werkelijkheid in die andere wereld. U weet wel, de geest, de Neshama, des Heren. Dat is de bron van het leven. Wat God oorspronkelijk de mens ingeademd heeft, zal ik maar zeggen. In Genesis, wat het maar was. 1, 2. Dat is de bron van leven. Maar God geeft brood, God geeft leven uit de hemel. We lezen het tot 3 keer toe. Op, dat wil zeggen 3 verschillende plaatsen in het Oude Testament. In Exodus 16, brood uit de hemel. God geeft ons dat brood uit de hemel te eten. Later aangehaald in Nehemia 9, vers 15. En in Psalm 78, brood, God gaf dat brood uit de hemel. God heel de heilsgeschiedenis gaat die gedachte mee. Het manna in de woestijn. Maar God geeft brood uit de hemel. En daarna nog in Psalm 105. Maar het mooiste is natuurlijk Johannes hoofdstuk 6. U zal het hele hoofdstuk achter elkaar een paar keer moeten lezen. Daar merk je toch niks van, want bij Johannes herhaalt alles zich toch. Dus dan kun je het zelf ook wel doen. Hè? Je leest een hoofdstuk een paar keer. En je leest over dat brood dat uit de hemel is nedergedaald. Waarbij omstandig en tot vervelens toegezegd wordt door de Heer Jezus. Als de Christus wordt gezegd, ik ben dat brood. Met veel nadruk om de eenvoudige reden dat Israël niet wist wat het was. En ze noemden het man, want ze wisten niet wat het was. En wij worden geacht te weten wat het was. Het manna als uitbeelding van Christus. Wat het letterlijk was, ja, wat maakt dat uit? Wat het echt is, dat moeten wij weten. Namelijk het woord Gods in het algemeen en dus Christus en zijn leven in het bijzonder. En dus zegt de Heer, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En het letterlijke manna was een teken uit de hemel. Maar later kwam de vervulling van het teken uit de hemel. De Heer Jezus zelf. En daarna moet ik erop wijzen natuurlijk dat de Bijbel omstandig spreekt over, nou laat ik maar 1 tekst noemen zo even uit het hoofd, dat wij Gods zoon, zijn zoon, 1 Thessalonicenzen 1, als ik me goed herinner zo gauw, dat wij Gods zoon uit de hemel zouden verwachten. Waar anders uit? Maar waarom staat het erbij? Omdat die dingen nou eenmaal allemaal komen uit die andere wereld. Wij zouden ons dat realiseren. Onze verwachting en hoop is gesteld op dat definitief dat die zoon en daarmee dat brood uit de hemel zal verschijnen. Waarna inderdaad het koninkrijk van die zoon op aarde gevestigd zal worden uit de hemel. Het heet nota bene het koninkrijk der hemelen. Genitivus van oorsprong, schrijf hem maar op. Prachtig, steftige. Genitivus van oorsprong. Koninkrijk der hemelen, dat wil zeggen niet dat het in de hemel is. Het wil zeggen dat het uit de hemel komt en nederdaalt. Daar ligt de oorsprong van het koninkrijk en niet op aarde. En voor zover het uitgebreid zal worden op aarde, u kent hopelijk, of hoogstwaarschijnlijk bedoel ik, de uitdrukking, wel ook dat zou gebeuren vanuit de hemel. Zie? Want daar ligt de oorsprong ervan. In ieder geval, Eenmaal zal in of aan of uit de hemel verschijnen. Het teken, het enige echte grote teken wat er maar is, het grootste teken wat er maar is, zal uit de hemel schijnen. Het teken, namelijk, want zo lees ik hem in Matteüs 24, namelijk de Zoon des Mensen zelf. Alle andere tekenen uit de hemel zijn tekenen van die Zoon des Mensen. Hij is het echte teken. Hetgeen verschijnen zal in de toekomst aan het eind van de 70ste week van Daniël. Waarbij trouwens wij met hem zouden verschijnen. In een wereld die dan nog veel, veel, veel grotere chaos is. En nog zal worden bovendien dan het nu is. Dus wen er maar aan. Brood uit de hemel. Aan de andere kant, wij lezen in de Bijbel ook uitgebreid over dat God hoort. En bovendien ziet, maar ook in het bijzonder hoort uit de hemel. Wij merken daar misschien niet zoveel van, maar het Bijbelse getuigenis is duidelijk genoeg. En genadig genoeg als je de uitdrukkingen in de Bijbel terugzoekt. Waar staat dat God zou horen in de hemel? Dan kom je eerst terecht, als je mij vraagt, in 1 Koningen 8, waar 7 keer staat, hoor gij dan uit de hemel in een gebed? En daarna in 2 Kronieken 6, maar het gaat over dezelfde gebeurtenis, 2 Kronieken 6, vers 21, en daarna verder de rest van het hoofdstuk, precies hetzelfde, ik geloof dat daar zelfs 9 keer staat, hoor gij dan uit de hemel. En dat is het gebed van Salomo ter gelegenheid van de inwijding van de tempel die hij zojuist gebouwd heeft, waarbij hij een beroep doet op de zegeningen Gods, waarin hij de zonden van Israël beleidt, kortom, waarin hij eigenlijk een type is van de Messias zelf. Maar in ieder geval, hij bidt tot God en hij zegt dus, hoor gij dan uit de hemel. En daarna in 2 Kronieken 7, dat is meteen het volgende hoofdstuk, zegt de Heer in vers 14, zo zal ik uit de hemel horen en vergeven. De Heer hoort. In de hemel, of uit de hemel, of welk voorzetsel je er maar voorzet, maar onze woorden worden gehoord. Die hemel is namelijk niet zo ver weg en je hoeft niet te schreeuwen. Het lucht soms op om te schreeuwen daarbij, maar de Heer hoort toch wel. Nee, de Heer Jezus zelf schreeuwde ook in zijn gebed. Hebreeën 5. Luidkeels, met sterke roeping en tranen, staat er. Maar het is niet nodig. De Heer hoort toch wel. Zie? Want hij is niet verder van ons. Alleen, je moet niet verwachten dat als wij hem opdrachten geven, dat hij ze uitvoert. Je moet ook niet denken dat als wij menen iets nodig te hebben, dat hij het daarmee eens is. Hij weet die dingen toch beter. Zie? En alle dingen hebben zo hun tijd. En wij hebben tijd genoeg, dus dat maakt weinig uit. We kunnen wachten. Nee, ik meen het heel serieus. Maar de Heer hoort. Zo staat er dan ook. Het gebed kwam tot zijn heilige woning, komma, in de hemel. De Heer hoort. Zie, of je nou roept of fluistert, maar het gebeurt nou een keer. Als Nehemia een verslag doet van zijn missie, van zijn zending, dan zegt hij, toen bad ik tot God van de hemel. En tegen de Heer zegt hij, gij hebt van de hemel gehoord en ons verlossing gebracht, en zo verder. Zo is het nou eenmaal, dat is in onze dagen nog steeds zo. En bovendien zegt de Bijbel in aanvulling daarop, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden. Wanneer en hoe, dat is soms een wat ingewikkeld verhaal, maar het algemeen geldt, wanneer men hem aanroept, zal hij leven geven. Zal hij ons eeuwig leven geven, want behouden worden wil zeggen dat men eeuwig leven ontvangt. Waarna Petrus zegt, nou je krijgt nog wat meer dan dat hoor, 2 Petrus 1. En zegt, je krijgt alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. U weet wel, inclusief. Weet u dat verhaal nog van dat kaartje? De ticket van met de boot naar Australië, van de emigranten. Leuk, hè? Ja. Alles inclusief, juist. Nou, dat is wat het is. De Heer hoort in de hemel. De Heer ziet trouwens ook vanuit de hemel. Er is alleen iets bijzonders met dat woord zien. De aardigheid ervan is dat wij het ook kennen in ons Nederlandse woord voorzien. En dan even de betekenis van geven, dat is ook zien. Zien is een woord met een verschrikkelijk brede betekenis. Het is de uitdrukking van gemeenschap eigenlijk. Elkaar zien wil eigenlijk zeggen gemeenschap oefenen. Nee, ik bedoel het niet dubbelzinnig deze keer, maar gewoon in het algemeen. U weet wel, hè? Ja. Iemand, een patiënt gaat de dokter zien en de dokter, ik ken een dokter die zei laatst nog tegen mij, ik zie per dag 600 patiënten. Hij zegt meer dan 90% AIDS. Of zou je gedacht zijn wat voor ziekte je dan nog meer oploopt daardoor? Uit Zuid-Afrika, ja. Hij ziet de patiënten zien de dokter, maar u weet waar het over gaat. Het gaat om raad, het gaat om dingen laten zien, het gaat om eigenlijk dus om communicatie, dus gemeenschap, leven enzovoort. We kennen ook de naam van God, de naam van de Heer, die dan bij gelegenheid heet, de Heere zal voorzien. Jehovah Jireh is het, geloof ik. De Heere zal voorzien, maar het is gewoon, de Heere zal zien. Wij vertalen het met voorzien, omdat het dat ook betekent. Want de gedachte is, de Heer ziet ons niet alleen vanuit de hemel, die niet zo ver weg is, maar daarmee treedt hij in gemeenschap met ons en geeft ook wat nodig is. Geldt dat voor de ongelovigen ook? Ja, dat geldt voor de ongelovigen ook, maar die heeft niet veel nodig. En kan bovendien weinig rechten laten gelden. Toch of niet? Wat een rechtvaardig God met ongelovigen doet, weet u. Hij zal hem uitdelgen van onder de hemel, heet het. Dat is de uitdrukking in de Bijbel daarover. Precies hetzelfde, de Heer ziet. En voor zover wij zijn kinderen zijn, op grond van wedergeboorte en hij ons ziet, betekent het automatisch dat hij ook zegent. Zie? Trouwens, de eerste tekst die we tegenkomen over dat zien, staat dat ook, hè? In Deuteronomium 26, vers 15. Deuteronomium 26, vers 15. Zie en zegen vanuit de hemel. En daarna in hoofdstuk 28 van Deuteronomium, vers 12. Daar ziet hij en daar zal hij open doen zijn goede schat, staat er. Hetgeen betekent dat hij uit zijn bezit, uit zijn schat, geeft aan de mens. Zie. Hij ziet. Hij ziet neder op de mensenkinderen. Hij schouwt en hij ziet alle mensenkinderen. Enzovoort. Ik heb een hele reeks schriftplaatsen waar dat staat. Hè. Hij zal zien van de hemel en van de hemel zenden en verlossen en geven goede tierenheid en waarheid. O Heer, op Psalm 80, vers 15, aanschouw uit de hemel. En zo verder. De Heer ziet, aanschouwt staat er zelfs uit de hemel. Dat wil zeggen, hij neemt het uitdrukkelijk waar tot in de details, want dat is wat men in een schouwburg doet. Schouwen. Nauwkeurig kijken naar alles wat er gebeurt en het in zich opnemen. Staat er trouwens van de Heer in Psalm 113, vers 6, dat hij zeer laag ziet. Een mooie uitdrukking. De Heere die zeer laag ziet in de hemel en op de aarde. Hij is in de hemel, maar hij ziet laag. Hij ziet ook ons hier beneden een beetje rondscharrelen. Hè? En misschien lacht hij er hopelijk net zo om als wij. Toch? Omdat de rest toch al geregeld is. Veel belangrijker, veel diepgaander is een thema wat wij veel minder goed kennen om een of andere reden. Dat is dat God niet alleen zegent vanuit de hemel en ziet vanuit de hemel, dus betrokken is bij alle aardse zaken, maar dat hij wel degelijk oordeelt vanuit de hemel. De eerste keer dat je daarover leest is in Genesis 7, ter gelegenheid van de zondvloed, zal ik het maar noemen, weer voor de gelegenheid, waarbij de sluizen des hemels, nou ja, en nog wat, waarbij de sluizen des hemels geopend worden. De gedachte is dat inderdaad oordeel komt vanuit de hemel over de hele mensheid. Dat kan ook. Ook een antwoord op de vraag van die mensen zeggen, maar waarom doet God dat niks? Dus denk ik altijd, ja, het zou je gedacht zijn wat hij zou doen als hij wat deed.
He? Oordeel zenden uit de hemel. Je mag er niet de spot mee drijven, dat is ook niet mijn bedoeling, maar ik heb al die van die gedachten. Dat heb ik al vaker gezegd. Als ik een toren zie, en zeker als het een ding is van 400 meter hoog, dat heb ik nog nooit gezien, maar vooruit. Dan begint het me te duizelen. Dat vind ik eng. Ik weet nog dat ik ooit mijn fiets parkeerde onder de watertoren in De Meijen. Ken u die? Wie kent die, de watertoren in De Meijen? Die is maar een paar meter hoog met zijn punter op zijn potlood. Als jongen kwam, raakte ik daar verdwaald op een van mijn fietstochten. En ik weet nog hoe ik me toen voelde. Heel beroerd. Je kon het ding vanuit Bodegraven net zien. Ik denk, ga dus toch eens zoeken waar het ding staat. Ja, toen was ik een jaar of 6, 7, weet ik niet meer. Hè? Ik vond het eng en het is altijd zo gebleven met een toren. Ik heb er wat tegen. Ook tegen kerktorens, ja. Ik ga er niet graag op. Hoewel het indrukwekkend is, maar ik denk altijd meteen ook dus aan Babel. Nee, echt hoogtevrees heb ik ook niet, maar een klein beetje, maar wie niet. Hè? Ik heb jarenlang antennes op flatgebouwen gezet en zo. In Woerden was dat nog. En later in Gouda, dus hoogtevrees zal heus wel meevallen. Maar ik heb wat tegen die dingen, maar bovendien, ik moet altijd denken aan Babel. En als ik die twee torens ik bedoel, dan denk ik helemaal aan Babel. Opperst in de hemel, de hoogste bouwwerken op aarde enzovoorts. En inderdaad, het centrum van economie, macht, handel, wat het maar wezen mag. Dat is toch zo, hè? Er is niks lelijks mee gezegd. Dat is gewoon zo. En dat het dan instort, ja. Dan denk ik wel eens, ja, dat hoort ook eigenlijk zo. Begrijp je me goed? En vooral niet verkeerd. Ik vind die dingen verschrikkelijk. Ik denk ook. Nee, laat ik eerst mijn verhaal afmaken. Weet je wat nou het gek is? Dat de verdenking voor degene die dat gedaan hebben. Hè? Wie zou dat gedaan hebben? De verdenking gaat toch ogenblikkelijk. Nou, duurde bij mij nog 2 dagen. Want je bent een beetje van slag als je die dingen tegenkomt. Hè? Maar de verdenking gaat toch ogenblikkelijk naar Babel, of niet? Irak. Of handlangers. Irak, maar dan moet je wat groter zien, want Babel was de hoofdstad van een wereldrijk. Zo is het ook gebouwd oorspronkelijk volgens Genesis 10 en 11. En volgens dezelfde Bijbel zal het dat ook weer zijn binnen afzienbare tijd. Het is niet voor niks weer herbouwd. Nou ja, men is er nog mee bezig, maar het bestaat al lang weer. Hè? Alweer een jaar of 10, denk ik, zo langzamerhand. En dus hoofdstad van dat wereldrijk daar in het Midden-Oosten, zoals in de dagen van het oude Babel en zeker dat ook van Nebukadnezar en Alexander de Grote, het ideaal was Saddam Hussein. Maar wie zou dat andere Babel dan, of wat erop leek? Ik was gisteren geloof ik, of was het eergisteren, toch een aardig verstandige zin in de Telegraaf, dus dat mag ik niet verder vertellen. Maar het was de columnist van de Telegraaf en had zijn naam kwijt, hoe heet die jongen toch? Grote vent, Rob Hoogland, die schreef over van in 1 zin tussen, maar zou het niet gewoon jaloezie kunnen zijn? En dat is wat het is. Toch? Nou goed, daar heb ik een toespraak over op een cd of band, naar aanleiding van die gebeurtenis opgenomen afgelopen zondag. Dus dan luister je dat maar eens af. Maar zou het niet gewoon jaloezie kunnen zijn? Ik denk dat het dat is. En dat een echte Babel zegt, wij hebben het recht op. He? Eerstgeboorterecht hoort bij ons thuis, bij Ismaël, niet bij Isaac. Bij Esau en niet bij Jacob. Bij Amalek en niet bij Ephraim. Hebben die nog? Bij Haman en niet bij het Joodse volk. Bij de Arabische volkeren, wie er dan ook maar bij mogen behoren, islamitische, edomitische volkeren, en niet bij de Israël volkeren, als u tenminste de uitdrukking kent. En bij Israël volkeren denk ik toch echt het eerste aan Engeland en Amerika, en niet het eerste aan de Joden, maar dat ligt aan mij. En daarover gaat het werkelijk, zie. Wat er gebeurt, is inderdaad dat van Gods wegen oordeel zal komen. Ik denk dat als Het kan natuurlijk niet. Maar stel nou dat vandaag of gisteren of 14 dagen geleden de grote verdrukking zou zijn uitgebroken. Oh, dat is niet zo, begrijp me nog niet verkeerd. Maar dan weet ik zeker. Nou, ik zal het anders zeggen. Ik zal het voorzichtiger zeggen, want ik ben bang voor mensen die me niet begrijpen. Ik zal het voorzichtiger zeggen. Ik ben er aardig van overtuigd dat in het duizendjarig rijk zulke hoogbouw niet voorkomt. En dat er geen gebouw hoger is in elk geval dan de tempel in Jeruzalem. En dat is naar onze begrippen niet hoog. Hebben jullie die nog? Want hoogbouw is nog altijd een beeld van hoogmoed. Het is niet echt nodig. Ja, in New York, ja, daar heb je weinig grond. Maar waarom moet je in New York zitten? Ik zag laatst nog een film, wat was het, Montana? Of wat was het ook weer? Een leuke film, De Paardenfluisteraar, heb ik zitten bekijken. Nee, die wil ik toch eens zien. Dat is een film meer voor mijn leeftijd ook. Gaat allemaal wat rustiger. He? In het Weidse land, het volgende dorp 60 mijl verderop, zeg maar 100 kilometer. Enzovoorts. Waarom moet je in de hoogte bouwen? Ben je wel bij ons in de polder geweest? Flevopolder? Moest altijd laagbouw zijn in Almere. Maar ze krijgen nou ook het in de bol, dus nu worden panden afgebroken in het centrum. En in plaats daarvan verrijzen van die hoge flats. En er staat langs de weg een groot bord. Almere, stad van de toekomst. En wat staat er op afgebeeld? Een skyline met daarbovenuit twee hoge flatgebouwen. Hm? En dan praten over een luchthaven in de polder. Ik heb daar zo mijn gedachten bij. Nee, serieus. Nou, in ieder geval. Een van de eerste oordeel die vanuit de hemel kwam, was inderdaad het oordeel over Babel. Maar ik heb daarmee meteen twee thema's tegelijk aangekaart. Dat is namelijk enerzijds dat er wel degelijk uit de hemel van alles naar de aarde komt. Niet alleen zegen, maar ook uitgebreid, ik heb een heel A4'tje vol met schriftplaatsen, uitgebreid oordeel van de hemel over de mensheid. Maar aan de andere kant lees je net zo goed over dingen die de mens doet en die opklimmen tot in de hemel zelf. En Babel is daar natuurlijk het voorbeeld van. Laat ons een toren bouwen welks opperste in de hemel zij. Nou is een toren per definitie een gebouw waarvan het toren in de hemel is. Dat is nou helemaal zoals niks moeilijks aan de hele uitdrukking. Maar waarom het erbij staat is duidelijk. Het is een beeld van hoe de mens als het ware die andere wereld wil bestormen. Macht zijn macht wil vestigen over de onzienlijke wereld. Heel wat religie doet trouwens ook niks anders. Proberen vanuit deze zienlijke wereld de goden, de geesten, dan wel God als men monotheïstisch is, naar zijn hand te zetten. Wij doen dit en dan, wij doen dat. En dan moet God wel. Of dan moet Allah wel, of hoe ze het maar noemen. Of dan moeten die geesten wel. En dat gaat van hoog religieus gehalte tot laag magisch gehalte aan toe. Toverijen enzovoorts. Maar het heeft allemaal maar één doel. Die andere wereld te beïnvloeden. Zie? Maar het is niks anders dan het streven van de duivel om zijn macht te stellen boven God. Het is allemaal hetzelfde. Het is hoogmoed. En de grootste ondeugd van de mens, de grootste zonde van de mens is precies die. Hoogmoed en daarvan afgeleid jaloezie. Of andersom, want het is toch hetzelfde in de praktijk. Dat is wat er gebeurt. Dat is wat ik u vanmorgen aanhaalde, even zo in het loopje weg uit de prediker. Je kan je best doen om wat te bereiken in dit leven, maar hoe meer je bereikt, hoe meer vijanden je hebt. Omdat ze het niet gunnen. Hoe meer kritiek je krijgt, hoe meer men je het leven moeilijk maakt, enzovoorts. Zo gaat het nou eenmaal. En in de internationale politiek is het heus niet anders. Nee, kijk, als je van die volkeren hebt die hun religie op nahouden met starre inzettingen, je moet dit doen en je moet dat, je moet zo en zo doen, en er mag vooral geen verandering zijn, want dat is een doorbraak van de traditie, bovendien, En waarbij men dan zijn hoop stelt op, laat ik maar meteen gewoon zeggen om het kort te houden, men stelt zijn hoop op die Allah, die men dient dan en zo, en dat zal Allah wel geven. En er komt allemaal niks van terecht en men leeft in armoe in het stenen tijdperk, heb ik een paar keer voorbij horen komen de afgelopen weken. He? En diezelfde mensen zien aan de andere kant van de wereld een rijk en welvarend land, een grote wereldmacht. Waarvan dan toch een zeer sterk, en wat de landen der wereld heeft ongetwijfeld het sterkste christelijke getuigenis uitgaat. Want je hoeft niet veel geschiedenis te kennen om te weten dat Amerika ontstaan is. Nee, inderdaad, na de ontdekkingen van de emigratie ontstaan is als christelijk land. De mensen die er naartoe gingen, gingen erheen omdat ze christenen waren. Omdat ze riepen, dit is mijn wereld niet, ze bedoelden Europa, ze gingen de andere kant op. Zo van, dan zijn we eraf. Niettemin heeft het een achtervolg, maar niettemin, het blijft van oorsprong van huis uit een christelijk land. En ik ben niet de enige die dat zegt, uiteraard. Dat kan ook niet ontkend worden, dat is zo. In belangrijke mate. Maar u begrijpt dat zo'n land ten prooi valt aan de jaloezie van. En dus de haat van de rest van de wereld, daar komt het op neer. Die niks heeft, maar die in de praktijk of zwaar religieus is in de Mohammedaanse, in de islamitische zin van de term, of zwaar leeg is en dus ook niks heeft in de rest van die Oosterse mystiek, de hindoeïsme, boeddhisme, wat het maar wezen mag. Die lui streven immers naar het niets. Dat is nihilisme bij uitstek, dat is serieus waar. Dat heb ik uit hun eigen bron, anders zou ik het ook niet geweten hebben. Maar dat is wat men naar streeft. Dan heeft men dus ook niks. En dus is men jaloers op en vijandig tegen degene die wel wat heeft. Zie? En daar is niet alleen het socialisme uit voortgekomen. Nou, 20 jaar later mag ik dat toch wel een keer zeggen. 20 jaar geleden laat ik mijn hoofd gelaten hebben om dat van achter de lessen na te zeggen. Maar, en langer geleden. Maar het is toch gewoon zo. Het is alleen maar de afgunst en daarom strijd, een onvrede in de samenleving. En al die mensen die uit die landen die niks hebben naar het rijke West-Europa komen, wat denk je waarom ze komen? Nou ja, bij hun is niks te halen. En hier nog wel. Begrijp je me goed, ik gun het ze van harte. Ik gun iedere mens dat is net zo rijk is als ik. Niet rijker natuurlijk, maar... Ik ben blij dat u lacht. Dan heb ik tot nog toe goed gevolgd. Maar ik meen het ook serieus hoor. Dat eerste dan, hè. Ik gun het iedereen. Maar ze mogen ook rijker zijn dan ik. Dan heb ik er weer profijt van. Het is gewoon zo. Vind ik absoluut geen probleem. Maar zo steekt het in de wereld in elkaar. En zo zal het blijven. Totdat men leert vergenoegd te zijn met het tegenwoordige. Waarbij men zou bedenken dat het tegenwoordige, dat wil zeggen het aanwezige, is dat wat God uit zijn genade geeft. En dat is wat het is. Zie? Maar God brengt heus een oordeel, juist en vooral over diegenen die niets hebben. Iedereen kent die tekst, maar dat willen buitenstaanders en wij soms ook niet horen. Wie heeft... Aan die zal gegeven worden en wie niet heeft van hem zal genomen worden ook wat hij heeft. Want het enige wat men maar kan hebben aan blijvend bezit is inderdaad dat wat men van Gods wegen ontvangt en God geeft. Maar als men niet aanpakt, dan heeft men dus niks. Zo simpel is dat. En voor zover men nog wat heeft, zal men het verliezen. En je mag dan... het zijn allemaal tegenstrijdige gevoelens, weet ik wel. Maar het is maar van welke kant je de dingen gaat staan te bekijken. Niet waar? Je mag dan medelijden hebben met wat heet de derde wereld. Met zogenaamde ontwikkelingslanden. Maar vroeger heette dat gewoon achtergebleven gebieden. Laat maar zitten. En donker Afrika, en de wilden heten ze vroeger, allemaal dat soort uitspraken. Hè? Maar je mag dan medelijden hebben met die mensen, maar als ze de Heer niet kennen En als ze dus de Heer niet aanvaarden, of niet aanvaard hebben, wel het armoedje wat ze hebben, zal ook van hen worden weggenomen. Ja, en voor zover wij wat hebben, is het uit de genade God, zo is het nou eenmaal. En het enige wat je dus kunt doen, is die mensen het evangelie brengen. Maar dat is een levensgevaarlijke bezigheid, nog steeds. Dat is zo. Want waarom mogen die Amerikanen dan volgens die zwaar orthodoxe Mohammedanen niet hun voeten zetten in de islamitische landen? Waarom ontheiligen ze daarmee zogenaamd heilige grond? Omdat ze daar voor een deel althans als christenen binnenkomen in een gebied wat aan Christus onttrokken is, officieel. En wat gewijd is aan Allah, de God deze wereld, de God deze eeuw. Zo zit dat. Men belieft dat niet. Zie? En zelfs in onze langzamerhand niet meer zo christelijke en zelfs soms helemaal niet meer christelijke wereld, krijgen wij ook een volkomen vertekend beeld voorgeschoteld van de zendingsactiviteiten van de westerse wereld, zal ik maar zeggen, in de afgelopen pak een beetje 200-300 jaar. Want ons werd verteld dat men bezig was de wereld te veroveren. Nou kan het best zijn dat dat tegelijkertijd gebeurd is. Maar voor zover ik weet, en ik heb me er heus wel in verdiept als jongen al. Voor zover ik weet, hebben mensen hier uit het westen, blanken om zo te zeggen, zijn naar die gebieden getrokken waar de wilden leven, de savages, en hoe ze maar heten, wilden heette dat, hè. En donker Afrika is men ingegaan en de ontdekkingsreizen zeggen we, ja, avontuur, dat dank je de koekoek. Maar wat gingen die mensen daar doen ook alweer? Weet u het dan nog? Op zoek naar rijkdom? In die arme landen? Nee, wat men ging doen is het evangelie daar brengen. Aan hen die het blijkbaar niet kenden. En dat daar met meekwam onze zogenaamd, zogeheten, zogenoemde christelijke cultuur, of het er echt is of niet, gaat het me nou niet om. Maar dat dat meekwam en gevestigd werd, dat is waar. En dat de zegeningen van de moderne wetenschappen, vooral de medische wetenschap, daarmee gebracht werden over heel de wereld. En dat zendingswerk ook in belangrijke mate gebeurde, puur door artsen enzovoorts. Dat is alleen maar tot zegen van die mensen geweest, hoor. Dat is zo. En dat later het christendom wordt losgelaten, zelfs door de zendelingen zelf in de loop der jaren. Ja, dat is waar. Wat je dan overhoudt, is het systeem wat we achteraf leren kennen als het kolonialisme. En wat we zien als een soort van imperialisme waarbij de wereld zou worden veroverd en waarbij men alleen maar uit was op financieel gewin. Dat het daarin ontaard is in de loop der tijd, ja, dat is waar. Dan moet ik een paar zinnen doorslikken, want die kan ik nog even niet zeggen. Want ik kan een paar namen van christelijke, Nederlands-christelijke organisaties, waarvan ik dan, die ik dan met namen zou noemen, zeggen dat ze wat daarvan geworden is in korte tijd. Waar men de Heer net zo goed is kwijtgeraakt en het evangelie niet meer kent. Dat is wat er gebeurt, zie. Maar gek genoeg, in dat soort landen weten ze dat nog. Die blanken, dat zijn christenen. Is veelal niet meer zo. Maar voor Huizuid is dat wel zo. Zie. Sterker nog, ik ken zoals iemand die daar een heel boek over geschreven heeft, daar durf ik er niet zoveel over te zeggen. Een Nederlander namelijk. Hoe heet het boek ook weer? De Vrouwen van Abraham. Van schrijven.
Het is een
schuilnaam. Nee, noem de schuilnaam maar. Noem de. Weet je niet meer, hè? Nou, ISBN-nummer bij ons nog alsnog na te vragen. Het boek heet De twee vrouwen van Abraham, of de vrouwen van Abraham. Vrouwen van Abraham. En daarin zet de man uiteen dat inderdaad, maar dat kunt u van mij net zo goed horen, dat inderdaad uit Abraham aan de ene kant ontstaan zijn de islamitische volken, zoals wij ze inmiddels noemen. Die zijn allemaal Mohammedaans geworden. En aan de andere kant de christelijke volkeren, die in het algemeen afstammelingen zijn van de 10 stammen van Israël. Dat zegt hij er ook bij. Want het is helemaal geen geheim, enzovoorts. En dat de gespannen verhouding, het boek is al minstens 10 jaar oud, maar waarschijnlijk nog langer. Nog ouder? Nee? Nou goed. Jaren oud in elk geval. Laat ik het daarbij houden. Het is al jaren geleden dat ik het gezien en gelezen heb. Maar waar het over gaat, is dat hij zegt dat de gespannen verhouding tussen de islamitische wereld en de christelijke wereld, kortom tussen de volken in het Midden-Oosten en de westerse wereld, niks anders is dan de tegenstelling tussen Ismaël en Isaac. En dat het op de achtergrond een rol speelt en dat het in werkelijkheid gewoon gaat om het eerstgeboorterecht. Wie krijgt het? Tot nog toe heeft Isaac het, de Saksen. Isaac. Maar Ismaël heeft er zich nog niet bij neergelegd. En Esau ook niet. En Amalek niet. En Agag niet. En Haman niet. Enzovoorts. En daar gaat het werkelijk over. Zie? Maar wat er van Gods wegen komt, is inderdaad oordeel over de mens in het algemeen. U zou moeten bedenken dat wij spreken over de arme wereld, arme volkeren en hoe dat allemaal maar heten mag. En dan zeggen, waarom doet God er niks aan? Ik moet u zeggen, God heeft gezegd, ze willen mij niet, ik laat hen los. En zo voor zover er sprake is van blijdschap, of moet ik meteen zeggen vrijheid, niet christenen noemen het democratie, ik noem het zo niet. Vrijheid, voor zover er sprake is van vrijheid en dus blijdschap, onder mensen individueel, maar voor zover dat mogelijk is ook onder volkeren, vind je dat alleen bij de christenen of daar waar het christendom verspreid is. Maar essentieel, ik bedoel natuurlijk, daar waar men gelooft in de Heer Jezus Christus. Met alle consequenties van dien en voor de rest van de wereldbevolking is het één grote verschrikking. Mensen leven in één grote kramp onder de macht van religie en traditie en daarmee in de macht van de overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht. Dat is de regel. En of je het dan hebt over Afrika, of het Midden-Oosten, of het Verre Oosten, of gewoon over Oost-Europa, of wat dan ook maar. Wat hebben we nog niet gehad? Zuid-Amerika? Nou, Noord-Amerika eigenlijk ook, maar goed. Waar ook ter wereld, dat is de situatie van de mens. Dat is de normale situatie van de mens. God heeft de mens losgelaten. God bemoeit er zich niet mee. God geeft ze geen zegeningen. Dat is zijn oordeel eigenlijk in onze dagen. Hij geeft ze geen zegeningen. Daarom stellen wetenschappers vast, de natuur gaat maar zijn gang en doet wat hij wil. Dat kon wel eens waar wezen, ja. Ik denk dat dat voor een procentje of 90 ook inderdaad zo is. Maar het is sinds God de wereld heeft losgelaten. Ik weet nog dat ik wist niet of ik moest lachen of huilen in de tijd toen ik door, voor de eerste keer door Jordanië reed langs de Koninklijke Weg, u weet wel, de weg, de King's Highway, onderweg naar Petra, door het land van Edom. Woestijn, woestijn, overal woestijn. En lees je in de Bijbel, was het Mozes nog of was het Jozua al, dat ben ik nou zo gauw even niet. Maar die ging naar de koning van Edom en die zegt, wij willen graag door uw land trekken. Wij zullen de koninklijke weg gaan, want die weg bestond toen al, alleen was die toen nog niet mooi geasfalteerd en tweebaans. Ja, maar goed, we zullen de koninklijke weg gaan. Wij zullen niet van de weg afhaken, weet je, met een bordje erbij, op de paden blijven en niet in de berm lopen. Wij zullen niet afwijken ter linker of ter rechterhand. Wij zullen niet gaan door uw wijngaarden of door uw korenvelden of zo. Hebben die nog? Dat was in de dagen dat God nog voor de wereld en voor de mensheid zorgde. En nu je dat niet meer doet, hoezo wijngaarden en korenvelden? Een grote woestijn. Omdat God de hemel heeft toegesloten en heel letterlijk betekent dat het regent er niet. En het land overvloeiende van melk en honing. Voordat ik er ooit geweest was in Israël, dat is nog niet eens zo lang geleden, heb ik een film gezien van een amateur die in de trein door het land reisde. In Engeland was dat, binnen zo'n conferentie van de Society for Distributing the Hebrew Scriptures to the Jews. Want het waren Britten, het verbondsvolk, dat zorgde dat de evangelie verspreid werd onder de Joden. Efraïm zorgde voor Juda, dat is nu nog zo. Maar iemand van die lui had naar Israël gereisd, had er opname van gemaakt met een videocamera vanuit de trein. Het enige wat ik zag was zandkleur. Geel, 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 geel. Bruin, geel, geel, geel. Enzovoort. Overloeiend vermelding. Geen groente bekennen. Ik weet het nu nog hoe het eruit zag. Een woestijn. En in het algemeen, dat is het nog. Ondanks alle bevloeiingsmethoden die men daar toepast. Maar vooruit. Maar dat is de situatie van de wereld. Van Gods wegen losgelaten. En wat we in het Oude Testament lezen dat er gebeurde, zal in de toekomst alsnog gebeuren bij wat ik altijd maar noem het actieve oordeel Gods in de nabije toekomst. Dat je vindt het geïllustreerd in Sodom, want Sodom is daar een illustratie van heel de Bijbel door, wordt het aangehaald als illustratie van een oordeel Gods. Dan komt er zwavel en vuur uit de hemel, een vuur dat de mens verteert en zijn bouwwerken. Dat is trouwens op diezelfde video die ik nu net noem, of was het een andere, ook te zien, de overblijfselen van Sodom. Want het aardige is, dat vond ik een grap, het aardige is dat Sodom niet lag waar nu de Dode Zee ligt. Dus ligt niet op de bodem van de Dode Zee, maar aan de oever daarvan. Haha. En het is er nog. Of je er naartoe kunt weten, ik heb het niet geprobeerd. Ik wist het te laat, anders had ik absoluut geprobeerd. Want ik zie het als het ware voor me, maar wist ik veel dat daar Sodom lag. Men kan het daar nu nog zien, de resten ervan. En zelfs de resten van die zwavel. Van die bolletjes zijn dat dan. Ja, zeker wel. Waarbij zelfs de stenen van de huizen tot as vergaan zijn. Je kunt ze zo uitkrabben. Op de video wordt gedemonstreerd. Oordeel Gods. Zo'n oordeel zal over de hele mensheid komen. Zwavel en vuur uit de hemel. Donder en hagel en vuur uit de hemel. Stenen uit de hemel. Ik moet altijd lachen bij die steen in Mekka. Een zwarte steen uit de hemel. Als je het mij vraagt, is dat een miskleur. En dus een verzamelaarsobject. Maar vooruit. Het houdt. Nee, wij komen straks bij de Heer en hij zal ons geven. Wat geeft hij ons uit de hemel? Een witte keursteen, juist precies, ja. He? Maar goed, bovendien vind ik het zielig van die lui in Mekka. Die hebben een zwarte steen uit de hemel, die is helemaal vormloos. Dan deed het in Efeze beter, want die zeiden, hier in Efeze is ook een beeld, is een steen uit de hemel gevallen. Maar het was tenminste een beeld met een vrouwelijk uiterlijk. Dan denk ik, nou, daar kan je er nog aan beleven. Maar Diana, weet u wel, het beeld, steen uit de hemel. Ik weet niet of ze de arm gebroken had, dat was die van Venus, maar laten we zeggen. Maar hoe dat ook zij, steen uit de hemel, ik zie hem, ik heb hem meerdere keren gezien op afbeeldingen, maar op de berg Hor, in het moskeetje met het graf van Aaron, had je zo'n foto van Mekka met die zwarte steen, daar heb ik wel nu bij zitten kijken, alleen naar het plaatje ervan. En ik vind een hoopgevende gedachte, een zwarte steen uit de hemel. Want wij weten uit de Bijbel dat het uiteindelijke oordeel over Babel, wat in de toekomst het centrum zou zijn van die islamitische wereld, in elk geval, en zelfs van heel de wereld, het oordeel van Babel zal komen doordat er stenen geworpen worden uit de hemel. Daar hebben je stenen uit de hemel. En ik weet het zeker, omdat het daarvoor al gebeurde, bij de eerste keer dat Israël Amalek tegenkwam. Dat is wat nu in New York ook gebeurd is, als u mij vraagt, hè, voor alle duidelijkheid even gauw. Israël kwam Amalek tegen. Manasse liep tegen Amalek op, of andersom, maar ze kwamen elkaar tegen. Maar de eerste keer dat ze elkaar tegenkwamen, was in die woestijn. En de Amalekieten werden uiteindelijk verslagen door de stenen uit de hemel. Uiteindelijk is het natuurlijk zo dat die stenen allemaal een beeld zijn van, of parallel gaan aan die ene steen uit Daniël, die uit de hemel zal vallen. Die heel het beeld met zijn opperste in de hemel zal vernietigen. Toch? Dat is wat Babel te wachten staat. En wat je nu zag in New York is een kleine voorafspiegeling, is dat een goed woord, voorafschaduwing van wat in veel, veel, veel grotere schaal in de toekomst zal gebeuren, maar dan aan de andere kant. En daar hoeft Bush hem best niet voor te doen, dat doet de Heer. Zie? steen die uiteindelijk de hele aarde zal vullen. Zijn koninkrijk zal gevestigd worden in heel deze wereld. En daarom zien die oordelen er zo uit. Vuur uit de hemel en het zaakje verbrandt. Stenen uit de hemel en alles wordt verpletterd. Je leest het vele malen, ik heb weer na een viertje vol, in de Bijbel. Het is de uitbeelding van de geest, vuur, dat in heel de wereld zal onder alle mensen, over alle vlees zal worden uitgestort. Het is een beeld van de komst en van de Messias en de vestiging van zijn koninkrijk uitgebeeld in de steen. Maar het brengt een oordeel over de mens. En wij, u en ik, wij als kinderen Gods, wij zouden ons realiseren dat het oordeel over ons ook gekomen is. In de tijd over de Heer Jezus. En wij hebben dat oordeel aanvaard. En we dienen niet gek op te kijken als eenzelfde oordeel daadwerkelijk zal komen over de mens en over de mensheid. En zelfs zouden we niet vreemd opkijken dat het nu al zo is, want de hele wereld ligt in het of de boze en leeft onder het oordeel Gods. En de enige manier om daaraan te ontkomen is te geloven in de Heer Jezus Christus en daardoor deel te hebben aan die andere wereld. Nu reeds. En daaruit te leven, dat is waar het om gaat. En als je dan door een ongeval of door een terroristisch aanslag om het leven komt, dan heb je niks verloren. Dan niet. En als je geen gelovige bent en je komt door zo'n aanslag om het leven, ja, dan wordt van je genomen ook wat je had. Maar dat zou toch gebeuren. Zie. Is het dan niet erg dat het gebeurt? Ja, het is heel erg. Maar wat ik eerst zei erover is natuurlijk veel belangrijker dan dat het erg is voor mensen. De dood lopen we allemaal tegenop, toch? Krijgen we ermee van doen met mensen om ons heen. Zelf krijgen we ermee van doen. Dat is nou eenmaal zo. Hoeft ons ook niet te verbazen. Dat is een heel normale zaak. Maar het maakt niks uit. Dat is niet wat ons kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En daar moeten we dringend bij laten. Anders krijg ik problemen met de orde van dienst.